vers 23 tot 27. En daar staat: alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinde. En ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Tot zover.
Ja, die titel heb ik hem eraan gegeven. Alles doen vanwege het evangelie. En er stond nogal wat natuurlijk, hè. Het ging over een race lopen. En we komen straks nog wat een bokser. Die deed ook wat enzovoort. Dus er is genoeg om eens even over na te denken of Paulus dan wel zo'n sportfanaat was. Ik kan me een plaats herinneren dat hij zegt van oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar dat, hij haalt zelf de voorbeelden aan. Dus ik denk dat hij er toch wat aparts mee bedoelt. En daar gaan we zo over nadenken. We gaan eerst Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dat we hier bij elkaar mogen zijn en met elkaar mogen nadenken over de woorden die Paulus geschreven heeft, de apostel die u geroepen heeft voor een bijzonder beheer van genade, die ons zoveel dingen bekendgemaakt heeft die voor het kruis van onze Heer Jezus Christus nog niet bekend waren en die ook pas naar ons toe konden komen toen Israël terzijde gesteld werd. Dank u wel, Vader, voor dat geweldige evangelie van liefde voor alle mensen, maar in het bijzonder ook voor gelovigen. Dank u wel dat we mogen nadenken over de woorden die in dit gedeelte staan en geeft u onze geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, om dat ook goed te verstaan. Verlicht de ogen van ons hart, om te beseffen welke een geweldige verwachting uw roeping wekt. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, alles doen, hè, om vanwege het evangelie. Dat schrijft hij. En dan zegt hij er nog bij om er gezamenlijk deelnemer van te worden. Ja, ik heb een ietsje andere vertaling dan in de MBG staat. Want hier en daar denk ik dat vanuit de concordante vertaling of een proeven van concordant vertalen het ietsje scherper naar voren komt. Opdat ik gezamenlijk deelnemer van zou worden. Ja, toen dacht ik bij mezelf, was hij dan nog geen deelnemer van het evangelie? Gezamenlijk deelnemer ervan te worden? Hij heeft het verkondigd, hij heeft het van God ontvangen, dat geweldige evangelie. Toen dacht ik, zou dat woordje gezamenlijk deelnemer nou iets bijzonders betekenen? Nou, laat ik eerst zeggen dat het in dit gedeelte gaat over dienstbetoon, over dienstwerk. Het gaat niet over redding. Paulus hoefde niet alles te doen om gered te worden. Hij is gered door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Maar het gaat om dienstbetoon. Het gaat over het verkondigen van dat reddende evangelie. Kijk, als je wil weten hoe je gered bent, dan moet je de inhoud van het evangelie kennen. En ik zeg maar heel kort dan wat er in Romeinen 1 vers 16 staat. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is Gods kracht tot redding. Juist. Dus in dat evangelie, daar heeft God kracht gelegd tot redding. voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en bovendien voor de Griek. Nou ja, de Griek, dat is niet beperkt tot één volk, hè. Dat zijn de heidenvolkeren, die worden onder dat begrip de Griek, wordt dat verstaan. Dus dat evangelie is Gods kracht. De inhoud daarvan en voor de inhoud van dat evangelie, daar spant Paulus zich ontzettend voor in om dat bekend te maken. Daarom staat er ook, alles doe ik vanwege het evangelie, opdat ik er gezamenlijk deelnemer aan zou worden. Nou ja, dat gezamenlijk, ik heb het al genoemd, dat is toch een apart woordje en ik heb daarover nagedacht. En misschien bedoelt Paulus wel, omdat hij in het vers ervoor, in vers 22 zegt, voor allen ben ik alles geworden, opdat ik in elk geval enigen zou redden. Met die verkondiging van het evangelie, dat mensen bereikt, opdat hun hart naar God gekeerd zal worden. En dan is hij niet de enige deelnemer aan het evangelie. Hij heeft het verkondigd en hij bidt God dat evangelie ook gestalte mag krijgen in harten van mensen en in levens van mensen. En dan is die niet meer enig deelnemer, maar dan zijn ze gezamenlijk deelnemer of deelhebber, hoe je het noemen wilt, aan dat evangelie. En dat vindt hij zo belangrijk om te verkondigen. En hij deed het in een gemeente, en daar schrijft hij deze brief aan, die niet bekend stond om hun hartelijkheid en hun mededeelzaamheid, het delen van goederen. Eigenlijk hadden ze een behoorlijk hekel aan Paulus. Maar goed, daar komen we straks op. Want echt, ze beschouwden hem niet als een apostel. Met een evangelie dat zo geweldig is. Maar goed, hij praat in dit gedeelte over een racebaan. Letterlijk staat er een stadion. Daar kom je in de MBG-tekst niet tegen, maar er staat racen in een stadion. En dan zegt hij dus, wat we net gelezen hebben, weten jullie niet dat zij in een stadion rennen, allen inderdaad rennen en slechts één de prijs krijgt. Nou, dat was vroeger een televisieprogramma, dat heette geloof ik was voor kinderen, Ren je rot. Nou, dat deden ze dan in dat stadion. Ze renden de longen uit hun lijf om die prijs te krijgen. Nou, dat is een beeld wat Paulus gebruikt om te zeggen, op die manier geef ik ook alles. Niet om in zo'n stadion rond te rennen, maar geef ik alles om dat evangelie bekend te maken, die verkondiging van dat evangelie, daar span ik me uit ten uiterste voor in. En wij dan? Wat? Nou, als ik kijk naar de kerkgeschiedenis, ja, wat hebben we gerend? Het is enorm. We hebben ons ingespannen. Ongelooflijk, hè? Mouwen opgestroopt. Handen uit de mouwen. Kerken gebouwd, waarvan de torens tot in de hemel... Oh nou, nee, dat was Babel, sorry. Maar toch met hele hoge torens. Bouwen. Belangrijk, hè? Bouwen aan het koninkrijk. Dat hoor je vaak, hè? We bouwen aan het koninkrijk. Moet je wel deskundige metselaars en zo hebben, anders heb je kans dat je het afbreekt. Maar bouwen aan het koninkrijk, hè, dat was de kreet in de jaren dat ik in de kerk kwam. Dat is alweer even geleden. Bouwen aan onszelf, dat is ook een goeie. Bouwen aan jezelf. Is dat nou de manier waarop Paulus zegt, span je in, kerken bouwen aan jezelf, armen uit de mouwen, noem het maar op. Dan vraag ik me af, bouwen aan welk koninkrijk? Als we het over een koninkrijk hebben, dan hebben we het over een geestelijk koninkrijk. En dat is heel moeilijk om een geestelijk koninkrijk te bouwen met cement en stenen, met beton en staal. Tegenwoordig veel glas ook en mooie gebrandschilderde ramen. Ja, ik vraag me af of dat nou wel het koninkrijk is wat Paulus bedoelt. Soms denk ik van, als ik zo al dat geld zie dat erin gestopt wordt. We hebben de prijs al te pakken. We hebben een mooie kerk. En we gebruiken die kerken om, ja, niet iedereen mocht komen. Hè. In de kerkgeschiedenis waren sommige mensen niet welkom. In Amerika had dat te maken met, en in Zuid-Afrika met, ja, met mensen die een andere huidskleur hadden. Ja, die waren niet welkom. En als je slechte dingen gedaan had, was je niet welkom. Ik ken een gelijkenis van de Heer Jezus. En die zegt, ga langs de stegen en de straten en de pleinen en haal ze binnen. Hè? Niet die ik genodigd heb, want die kwamen niet. Maar de blinden, de lammen, de bedelaars, haal ze binnen. Nou, wij hielden ze toch maar liever buiten. En zo ontwikkelde zich dat wat ze eigenlijk beoogden, blijkbaar, dat de mensen niet binnen zouden komen. En de kerken zijn inmiddels behoorlijk leeg. Dus ja, de klanten zijn weggelopen. Ergens anders naartoe. Is dat de bedoeling? Nou goed, was even wat overweging. Span je in zoals een sporter doet om te winnen. Ren zo dat jij die prijs zou vatten. Nou, ik heb er zelfs een lauwerkrans heb ik eronder gezet. Hoe geweldig die prijs is. Een gouden prijs. Nou, Paulus geeft hier eigenlijk mee aan hoe wij ons mogen inspannen voor de verkondiging van het evangelie. En niet zozeer alleen maar in het bouwen van prachtige gebouwen. Ik heb niks tegen die gebouwen, eerlijk niet. Maar wel tegen de motivatie om die gebouwen te bouwen. God begon ook maar met een tent, hè, zal ik maar zeggen. En pas veel later kwam er een gebouw. Dat mocht Salomo bouwen en heeft David getekend, dat was een tempel. En daar was het eigenlijk ook zo dat de mensen, de gelovigen, de Israëlieten, die konden daar God eigenlijk niet vinden. Want ze konden alleen maar naar priesters toe, ze mochten niet naar binnen in dat heilige waar God dan woont. Die gebouwen, het lijkt wel alsof daar toch wat mee is. Paulus die zegt in Handelingen 17, ik zeg het even uit mijn hoofd, God woont niet in gebouwen met handen gemaakt. Nee, daar heeft hij gelijk in, hij had het ontdekt. God woont in ons hart, met zijn geest, de heilige. En wij mogen een levend gebouw van hem zijn. Omdat hij dat, door zijn geest, ons een heilige tempel in de Heer maakt. Dat is heel wat anders. Dus oké, inspannen zoals een sporter dat doet. Ga er tegenaan en daar is niks op tegen. En ik denk ook dat dat in ons midden behoorlijk gebeurt. In het verleden, toen we de mensen eigenlijk niet zo makkelijk op afstand konden bereiken, waren er mensen in ons midden die gingen met een caravannetje naar de braderieën en markten en daar stonden ze. Boekjes uit te geven. Praten met mensen die vroegen, wat is dat dan voor iets bijzonders? Dat evangelie van Paulus. En tegenwoordig spannen we ons meer in via internet. En we hebben een groot bereik. We hebben een aparte studiewebsite ook nog eraan gekoppeld. Dat de mensen kunnen gaan studeren. Maar we spannen ons in. En als het maar enigszins mogelijk is, nodigen we mensen uit. Of als er nieuwe mensen zomaar komen vanuit die inspanningen om het bekend te maken, dan ontvangen we ze met liefde. We spannen ons in. Nou, even verder over die sportiviteiten. Iedere mededinger houdt zich in alles in, hè, zeg maar zelfbeheersing. Zij dan, omdat zij inderdaad een vergankelijke krans zullen behalen. Die stond op de vorige bladzijde, die gouden, mooi hoor. Maar wij een onvergankelijke. Het gaat vergankelijk tegen onvergankelijk. Maar het beeld van die inspanning, dat blijft. Weet je, dat in dit beeld dat Paulus gebruikt, over die sporten, en dat wist Paulus wel hoor, want hij doet natuurlijk de dingen niet voor niks zeggen. Maar de deelnemers aan de Olympische Spelen van vroeger in Griekenland, die moesten 10 maanden lang in training zijn. Dat is tegenwoordig ook nog zo'n beetje, je moet je toch kwalificeren, anders mag je niet. Als je valt, dan ja, jammer, 4 jaar wachten. 10 maanden in training. Ze mochten niet bepaalde regels overtreden. Ze moesten een voorgeschreven dieet volgen. Want ja, dat is ook geen gezicht. Ook die dikke buik en zo. En die winnen toch niet. Dus gewoon even goed je best doen. Strenge zelfbeheersing oefenen. Dat is de achtergrond van die sporters. En misschien is dat ook wel de bedoeling dat Paulus dat bekend maakt. Hoe zijn leven is. Ik geloof nooit dat Paulus een enige dikke buik had. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Maar hij zat meer in armoe en in gebrek. Dan dat hij bij de chique restaurants naar binnen ging. Daar ben ik van overtuigd. En in Korinthe. Een stad. Nou, ik denk altijd als ik de naam Korinthe hoor. Was een havenstad. Hè, dan denk ik altijd dat is net Rotterdam. Weet je wel, je kan er van alles vinden. Wel aan de havenkant het toch wel wat typische wijken met gekke lichtjes en zo. En dan in de stad zelf, veel vertier. Je kan er van alles en nog wat beleven en doen. En je komt ook wel eens mensen tegen die je dan 's avonds als het donker is niet helemaal fijn meer behandelen. Nou, dat was in Korinthe ook wel het geval. Waren echt, ja, was echt een wereldstad, maar dan met de nadruk op wereld of werelds, hè, zal ik maar zeggen. Nou, de apostel geeft zich dus helemaal. Hij zegt nou nu, zo ren ik, niet als onzeker en zo boks ik, niet als de lucht rakend. Een slechte bokser, die raakt de lucht in, die krijgt daarna een dreun op zijn kin. En dat is geen lucht. Maar ik geef mijn lichaam ervan langs, hè, in dat beeld van die training. Ik geef mijn lichaam ervan langs. En leidt het in slavernij, die 10 maanden zal ik maar zeggen, hè, dat hij zich echt moest richten om zich te kwalificeren. Opdat ik niet op de een of andere manier aan anderen proclamerend zelf onbeproefd. Wat stond er in de MG? Iets van afvallen of zo? Of afgevallen? Of gedisqualificeerd zou worden. Nou, dat is geen makkelijke. Hoe zou Paulus nu gedisqualificeerd kunnen worden? Waar is mijn brilletje? Anders word ik gedisqualificeerd. Ik heb namelijk wat aantekeningetjes gemaakt. Dus ik heb er van tevoren wel wat over nagedacht. En dat wil ik dan eigenlijk niet allemaal overslaan. Nou, wat was er in Korinthe aan de hand met Paulus? Paulus moest voor zijn eigen onderhoud zorgen. Een evangelist of iemand die Gods woord verkondigt, die heeft recht om van dat evangelie te leven. Nou, de Korintiërs kenden dat recht blijkbaar niet. En als ze het wel kennen, dachten ze, bekijk het maar. Hij werkte eraan om goed getraind te zijn. En Paulus zegt, ik maak van dat recht geen gebruik. Want ik wil op geen enkele manier een hinderpaal zijn voor het evangelie. En als jullie het mij niet achten, geef niet. Ik ga toch wel door. Dan zit ik 's nachts maar tentjes te maken en zo. En overdag verkondig ik het evangelie. En dat heeft hij daar gedaan, jarenlang. En daar zijn dingen gebeurd. Als ik de handelingen lees, dan was hij. Ja, onze diensten duren vrij lang hoor. Maar hij was daar in ieder geval een hele dag aan praten. En er viel iemand uit het raam en die viel dood. En Paulus gaat naar beneden en iedereen is in ontstentenis. En wat gebeurt er nou? En hoe moet dat nou? En Paulus die buigt zich over die jonge man. En hij mag zeggen, nee, er is leven in hem. En ze konden gewoon weer verder gaan. En hij stond op, die jonge man. Er gebeurde wel wat. En toch aanvaarden ze hem niet als een apostel. En toch gaven ze hem niet eens te eten. Hij moest er zelf voor zorgen. En hij werkte eraan om goed getraind te blijven. Nou, dat lukt wel, hè, met een mager dieet. En hij liet zich niet afleiden door andere zaken. Kijk, het recht om van het evangelie te leven is fantastisch. Maar als je erom moet vragen, dan kan je het beter niet doen. De Filippenzen, dat herinner ik me, hè. De Filippenzen, die ondersteunden Paulus met giften. Om het, de evangelieverkondiging mogelijk te maken. Paulus vroeg er niet om, maar hij was dankbaar. Dat heeft hij ook geschreven. Hartstikke fijn dat jullie dat gedaan hebben. Maar ik heb van alles meegemaakt. Ik heb honger geleden en ik heb overvloed gehad. Ik ontvang het uit de hand van de Heer. En als jullie deze bijdrage geven, dan ben ik dankbaar. Want het is ook een bijdrage om in dat huis te kunnen wonen in Rome. En om dat evangelie door te geven. Maar er waren mensen in die tijd. En dat is later is dat uitgegroeid tot een soort praktijk, denk ik. Die werkte wel voor geld. Die verkondigde dat evangelie om er geld aan te verdienen. En ik denk dat van dat geld zijn al die kerken gebouwd. Vermoed ik, hè, in de loop der tijden. Mensen hebben niet gegeven voor het evangelie, maar voor het dak van de kerk, want het lekte. En dat het orgel toch nog wat groter mocht worden. Wij hebben mobiele telefoon en mobiele orgels. Niet met die mooie pijpen. Het is ook helemaal niet nodig. Laten we zoveel als kan ons inspannen om dat evangelie door te geven. Maar zij achten hem niet als apostel. Dat kan je lezen in hoofdstuk 9 waar we mee bezig zijn in vers 1. Ze wilden hem geen rechten geven, want hij vergelijkt zichzelf, hè, als apostel van de natie met die apostelen van Israël. Zij mogen dat wel. Mag ik het dan niet? Zij doen dat wel. Mag ik dat niet doen? Hè? Jullie vinden van niet. Oké, je beschouwt me niet als een apostel. Weet je wat? Wij maken er geen gebruik van. Ik zal niet eens mijn autoriteit gebruiken om jullie aan te moedigen om mij te ondersteunen. Ik wil geen verhindering voor dat evangelie zijn. Hij stierf nog liever. Schrijft hij. Hij stierf nog liever dan dat hij dat zou doen. Dan dat iemand zijn roem waardeloos zou maken. Kijk, wanneer je geld ontvangt of ondersteuning ontvangt voor de verkondiging van het evangelie, dan liggen de gevaren op de loer, hoor. Het is wel makkelijk toch, dat geld. En voor je het weet, wordt je focus voor de verkondiging wordt een beetje afgeleid naar de focus op, als ik die broeder eens aanspreek, die kan wel wat missen en die staat er ook op. Nou, dat kan allemaal zomaar gebeuren. Want geld is zoiets wonderlijks. Het verandert mensen. Maar meestal niet ten goede. Hij stierf nog liever dan dat hij van zijn autoriteit gebruik zou maken. En dat iemand zijn roem waardeloos zou maken. En hij schrijft in de tweede brief aan de Corinthiërs wat zijn roem dan is. Dat zijn jullie, Corinthiërs. Jullie zijn een brief van Christus geworden. En straks, als we voor de Bema staan, in heerlijkheid, dan zijn jullie mijn roem. En dan ben ik jullie roem, schrijft hij. Kijk, voor Paulus was het geen vrijwilligerswerk, waar je een beetje, er is een vergoeding mogelijk zonder dat je belasting hoeft te betalen, hè, een vrijwilligersvergoeding. Ja, en als het meer nodig is, dan betaal je ook geen belasting. Nou, zo deed Paulus het niet. Er waren mensen die van oordeel waren dat de godsvrucht kapitaal was, waar je lekker winst voor kon maken. En die gingen rond hoor, in die tijd. En misschien niet alleen in die tijd. Paulus zegt, voor mij is evangelieverkondiging een verplichting. Ik ben daartoe verplicht door God. Want als ik het niet zou doen, maar hij deed het wel. Want die, welke verplichting had hij? God had hem een heel bijzonder beheer gegeven om door te geven. Die verkondiging van dat bijzondere beheer. De geschiedenis heeft het niet begrepen. Echt niet. Die hebben allerlei beheren door elkaar gehaald. En allerlei heren ook trouwens. En ze hebben het helemaal niet begrepen. Een beetje van dit en een beetje van dat. En een beetje kruid, zout eroverheen. En heerlijk smakelijk prakje. Er is nog een voorbeeld. Wat hij gebruikt. Het gaat over een soldaat. Leidt kwaad met mij als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Niemand die oorlog voert is verwikkeld in de zaken van levensonderhoud, omdat hij hem die hem aanwerft behaagt. Ja, kijk, als je nou soldaat bent en je wordt naar het front gestuurd, dan mag je er toch op rekenen dat de baas voor je zorgt. Kijk, in dit beeld gaat het om het lijden van een soldaat. En in de praktijk is het zo dat een soldaat lijden teweeg brengt. Maar in dit geval is het andersom. Lijd als een soldaat. En ga niet, als het spannend wordt, naar de kantine om daar een beetje met die gezellige dames en heren en lekkere happen bezig te zijn. Je staat aan het front. Laat je nergens door afleiden. Zelfs niet door levensonderhoud. Dat is eigenlijk de achtergrond van wat hij hier zegt. En dan komt hij terug op die wedstrijd. Hè? Maar ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, wordt hem geen krans gegeven wanneer hij niet reglementair wedijvert. Reglementair wedijveren. Kijken jullie wel eens naar de Formule 1? Dan gaat het er wel eens een beetje spannend aan toe. Hè? Een beetje zoals banden raken en een bochtje afsnijden. Maar als je te veel afsnijdt en niet meer op de baan blijft, en dan later, dan, als je te veel bandjes raakt, vooral andere bandjes die kapot gaan en ze uitschakelt onreglementair, dan is na afloop is het klaar. Word je 5 seconden achtergezet of zelfs gedisqualificeerd. Als je aan een wedstrijd deelneemt, moet je de regels volgen. Sander en ik, toen we jong en fruitig waren, dat is nog niet zo lang geleden. En toen deden we wel eens mee. Ik werkte toen bij een benzinemaatschappij met een hoofdkantoor in Amsterdam. Ja, ook dat nog. 020, nou, het was best prima hoor. Maar die hadden een die hadden een afdeling die regelde autorallies. En ja hoor, ik werkte daar nog niet zo lang. En ik zeg tegen Sam, joh, ze hebben een autorally, puzzelritachtig iets, maar dan een beetje moeilijker. Zullen we ook meedoen? Nou, dat hebben we gedaan. En we hadden al 2 keer meegedaan en we waren stijf onderaan geëindigd. En toen was er een autorally in Duitsland, in Essen. Nee, we gaan naar Essen. We kunnen in ieder geval Essen. Hè? Maakt het uit. Laat maar proberen. En wij naar Essen met z'n tweeën. Daar waren er natuurlijk nog veel meer. En we kregen een boek uitgereikt met de regels van het spel. Hè? Wat je wel en niet mocht. En op welke manier de rit in elkaar zat. En nou, je moest bij de brug beginnen. En dan via kaart lezen en zo kwam je vanzelf aan het eindpunt. En dan was de bedoeling dat je zoveel mogelijk onderweg zoveel mogelijk puntjes haalde door te zien waar een lettertje of een bordje of een stempeltje te verkrijgen was. Dus wij naar die brug toe, achter andere mensen aan die veel meer ervaring hadden dan wij. En ja hoor, brug over en lezen rechtsaf, wij rechtsaf. De volgende, tweede straat linksaf, tweede straat linksaf. En toen kwam het probleem. In het begin was het, ging het vrij aardig, hè? Het stond er allemaal netjes. Maar toen kwamen er allemaal aanwijzingen die wij niet konden vinden in die auto, al rijend in die auto. We moesten een rotonde nemen, maar er was geen rotonde. Nou, en zo ging het maar door. Uiteindelijk hebben we het een beetje opgegeven, zijn we wat gaan rijden, niet meer naar die kaart kijken, dan gaan we maar van Essen en het landschap genieten. Het lag in het Roergebied, dus ja, aardig te genieten, als je van roken houdt. Nou, in ieder geval, ineens kwamen we mensen tegen met hetzelfde bordje op de auto als wij, van de BP'eren, oh, nou zeg ik toch een naam, de rally. En toen zijn we maar achter hun aangereden en we zijn uiteindelijk toch terechtgekomen. Ja, weinig puntjes gescoord, dat moet ik zeggen. We hadden het niet goed gelezen. We hadden namelijk niet de brug rechts, maar de brug links moeten nemen. Er waren twee bruggen. Eén die ging verkeerd en één die ging goed. En wij hadden de verkeerde genomen. Waarom? Omdat we A niet goed gelezen hadden en B achter de verkeerde mensen aangereden waren. Die het zo goed wisten, dachten we. Wist je dat dat ook met studeren van de Bijbel kon? Dat je het verkeerde evangelie volgt? En dan denkt van, nou ja, dan doe ik het maar een beetje de een erbij en het ander. En dan lijkt het er in ieder geval nog op. En wie weet kom ik nog goed aan. Als je dat wel denkt. Want het kan best zijn dat je denkt dat je het steengoed doet. En dat jij bezig bent om die prijs te winnen. Let op de regels die gesteld worden. Sla ze niet over. In Gods woord staat, hè, en dat schrijft Paulus dan, omdat God hem dat opdraagt te schrijven, dat er een evangelie is van de besnijdenis, bestemd voor de besnijdenis. En dat er een evangelie is van de voorhoud, hè, van de onbesnedene, voor de onbesnedene. En Paulus waarschuwt nog, pas op. Haal dit. Dat zijn de enige twee evangeliën voor de enige twee groepen. Ja, kijk eens wat er van geworden is. Het wordt een mengeltje. En we weten op een gegeven moment rij je rond zonder dat je enig idee hebt waar je mee bezig bent of waar je terechtkomt. Die puzzel zit in Essen. Daar heb ik heel vaak aan gedacht. Weet je wat er gebeurt? Als je de verkeerde regels volgt, of de mensen die het zo goed weten allemaal, en het toch niet goed weten. Heb je ooit eens iemand gevraagd die de weg niet wist? En je komt vanzelf op een doodlopende weg terecht. En ik denk dat dat evangelie van Paulus, dat brengt ons niet op een doodlopende weg, maar op een weg van het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Weet je wat de echte prijs is? En die is door God beschikbaar gesteld. Door het offer van onze Heer Jezus Christus op Golgotha. En dat is om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden gelijkvormig wordend aan zijn dood. Of ik hoe ook maar zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen zou waartoe ik gegrepen werd door Christus Jezus. Broeders, ik reken er nog niet mee dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding inderdaad vergetend wat achter mij is. En dan praat Paulus, hè, wat achter hem is, over zijn geschiedenis in het jodendom. Hoe hij gestreden heeft voor de Heer en hoe hij, dat ontdekte hij later toen de verheerlijkte Heer hem ontmoette op Damascus, hoe hij een vervolger werd van Gods Zoon. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Uitstrekkend mezelf naar wat voor mij is, jaag ik overeenkomstig het doel naar de prijs van Gods roeping boven. In Christus Jezus. Wat een prijs. En gek genoeg, je mag je inspannen. En ik zou dat zelfs aanbevelen om dat evangelie van Gods redding te verkondigen. Maar God, die geeft jou die prijs, omdat Jezus voor ons die prijs gekocht heeft. En wat is die prijs dan? Aan de heerlijkheid van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Verwachting van heerlijkheid. Dat hebben we nu. En straks wordt dat omgezet in de prijs zelf. Aan hem gelijkvormig te zijn.